Het is 9:10. We hadden gedacht om 9:15 met het volgende onderdeel verder te gaan. Maar wat mij betreft kan het ook 9:30 zijn. Ik kijk ook even. Ja, we hebben 10 minuten de tijd. Dat kan wel, hè? 9:30 starten. Dan wachten we even totdat Patrick er is, Patrick Moors. Maar als hij er 9:30 is, dan starten we 9:30. Hebben we even 10 minuten tijd om te pauzeren. En dan zien we elkaar zo dadelijk terug. Tot zo. Beste mensen, ik zie dat wethouder Moors binnen is gekomen. Als iedereen zijn plek wil gaan zoeken, dan kunnen we zo met het tweede deel van de avond beginnen. Voor de tweede keer goedenavond vanavond, alle aanwezigen. Langzaam druppelden nog wat raadsleden binnen. Nou, we zijn met 18 raadsleden raadsopvolgers, nou, een behoorlijk aantal voor een herfstvakantie. We gaan verder met het tweede onderdeel, waarbij ik moet zeggen dat het eerste onderdeel was natuurlijk hartstikke leuk. Nou, interessant en hartstikke leuk. Precies. Het zal de vraag zijn hoe leuk participatie zal worden. Ja, je hebt wat gemist, Patrick. Zang en dans. Inclusief dans van de raadsleden. Maar er zit wel een bruggetje tussen de twee onderwerpen. Omdat ik lees hier het blad over de cultuurvisie Doetinchem. Daar vindt ook participatie plaats om te komen tot de visie. Dus dat vond ik wel een aardig linkje, wist ik niet, maar las ik net. Dus misschien dat we straks dat nog mee kunnen nemen. Volgens mij is de avond heel simpel. Patrick Moors opent het bal. Dan neemt Marieke Goorkink de microfoon over. En vervolgens zal ik zelf nog wat zeggen. En dan gaan we in groepen uiteen. Waarschijnlijk 3 groepen. Tenzij er nog een hele hoop raadsleden naar binnen komen, maar dat verwacht ik niet. 3 groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen wat participatie betekent en zou moeten betekenen voor de raadsleden. Nou ja, en dan sluiten we denk ik plenair de zaak weer af. Ik hoop ook dat dit deel een goed onderdeel wordt, een leuk onderdeel. Patrick, aan jou het woord.
Nou, dankjewel. Nou, nee, sorry. Ik kom net wel van een feestje af. En daar ga ik zo weer naar terug, want ik heb een bruiloft vanavond. Maar ik vond het toch even belangrijk om jullie even mee te nemen. Burgerparticipatie. Voor mij ontzettend belangrijk. Eigenlijk wel van mijn portefeuille wel de belangrijkste. Want het is iets waar wij allemaal heel erg naar kijken van hoe gaan we het nou beter doen. Nou, dat kunnen we niet alleen doen. Daar hebben we echt de inwoners voor nodig. Wij doen heel veel aan burgerparticipatie al vanuit de gemeente natuurlijk met de inwoners, met bedrijven, organisaties. Alleen het kan natuurlijk altijd een stukje beter. Dat we het in één keer anders gaan doen, dat kan niet. We moeten dat in stapjes gaan doen. Dit zal ook het eerste stap zijn om een stap verder te komen in de burgerparticipatie. Alleen, dat is natuurlijk een heel proces. Daar begonnen we natuurlijk al mee met de coalitieagenda, waar dat ook in vermeld stond. Toen hebben we met de begroting een stukje vrijgemaakt voor een nieuwe medewerker voor de burgerparticipatie. Marieke Goorkink, ons strategisch adviseur participatie. Zij is half april was het, hè? Ja, half april begonnen. In de tussentijd hebben jullie natuurlijk de masterclass burgerparticipatie van de Gelderland Academie gehad. Nou, allemaal dingen om voor te bereiden richting hoe gaan we dan anders met die burgerparticipatie om? Hoe gaan we die inwoners op een juiste manier betrekken? Dat die inwoners ook zich gehoord voelen, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En het ook nuttig vinden om mee te denken, mee te praten. Voor iedereen is er natuurlijk een aparte rol. Dat hebben we met die masterclass wel gezien. Met die rollenspellen die je gedaan hebt. Dat best wel lastig is, bepaalde rollen om die burgerparticipatie goed te doen. Jullie hebben natuurlijk als raad ook een belangrijke rol hierin. Dat is vanavond vooral voor om te kijken wat is jullie rol in die hele burgerparticipatie. En om dat stukje voor het beleidsplan nog af te maken hebben jullie inbreng nodig. Dat gaan we vanavond doen door een aantal workshops wat jullie in die groepen dadelijk gaan doen. En als jullie inbreng ontzettend belangrijk om dat laatste puzzelstukje voor ons nog te leggen. Om het beleidsplan af te ronden dat we dan hopelijk dit jaar nog kunnen vaststellen en ermee aan de gang kunnen. Nou, dat zal niet van de een op de andere dag geregeld zijn dat iedereen op die manier gaat werken, want dat heeft natuurlijk tijd nodig. Want het is ook een proces waar iedereen doorheen moet, maar dat gaat Marieke dadelijk wel duidelijk uitleggen. Voor de rest komen er nog een aantal casussen waar jullie dus gaan bespreken wat jullie rol is. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben dadelijk bij de terugkoppeling niet, want ik ga dadelijk even terug naar het feestje natuurlijk. Alleen, ik vind de inbreng van jullie heel erg belangrijk en dan hoor ik dadelijk wel goed terug van jullie begeleiders van de groepjes, hoe het is geweest en wat jullie hebben gezegd. Ook dit is leuk en het is niet zingen, dat soort dingen, maar voor ons allemaal ontzettend belangrijk. En ik weet dat jullie hameren er elke keer op als er iets komt van burgerparticipatie, wat gaan we doen, dat soort dingen. Nou, nu is het moment dat we de volgende stap gaan zetten en eind van het jaar is de stap dat jullie zien hoe gaan we de komende tijd daar verder handen en voeten aan geven. Nou, ik denk dat ik heb niet te veel gras voor je voeten weggemaakt, hè? Nee, nou. Heel veel plezier allemaal.
Nou, dankjewel Patrick voor deze mooie introductie. Goedenavond allemaal. Fijn dat we vanavond zo bij elkaar zijn en kunnen praten over participatie. Ik denk altijd in theorie misschien niet een heel erg moeilijk onderwerp, maar in de praktijk vaak heel erg weerbarstig. En ik denk, ja, ik zie al knikkende gezichten dat jullie dat wel beamen. Want ik heb toevallig de vergadering van vorige week nog bekeken over het zonneveld. Nou, daar bleek wel weer hoe lastig het soms kan zijn. Maar fijn dat we het vanavond met elkaar over hebben. Nou, wat Patrick zei, mijn naam is Marieke Gorking, ik ben in april begonnen. En ik wil jullie vanavond graag even meenemen wat ik sindsdien heb gedaan. Voor de zomer heb ik jullie een memo gestuurd met de planning van het beleidsplan. We zijn dus al een eindje op weg. En daar wil ik jullie ook vast een doorkijkje in geven. En dan gaan we inzoomen op de rol van de raad en wat al aangekondigd is, aan de slag met een aantal casussen. Want dat werkt eigenlijk altijd het beste. Hè? Van gewoon in de praktijk kijken, hoe werkt dat nou precies? Goed, even kijken. Ja, als het ook werkt. Nou, Marta, alles getest, hè? Van tevoren, 3 keer. En dan doet hij het niet. Nee. Ja, ik zie wat. Kijk, hij stond al te lang op stilstand, blijkbaar. Goed, nou, ik ben gestart met heel veel gesprekken in de organisatie. Met verschillende teams, individueel, met de wethouders, onze verbonden partijen, met de woningcorporatie, met de buurtinitiatief van hoe gaat het nu? Wat gaat goed, wat gaat minder, wat heb je nodig, wat zouden we beter kunnen doen? En in al die gesprekken ontstond er eigenlijk wel een bepaald beeld wat naar voren kwam hier in Doetinchem. En ten eerste is er veel goede wil. Nou, daar ben ik natuurlijk al heel blij mee. Zonder goede wil dan gaan we nergens komen. Dus de mensen willen graag participatie toepassen. Maar weten vaak niet helemaal goed hoe. Voelen zich er wat onzeker over. Doen we het op de goede manier? Hebben soms het idee dat we steeds weer het wiel opnieuw moeten uitvinden. Doordat we het dan niet helemaal goed weten, dan ook vaak wel weer teruggrijpen op de middelen zoals we het gewend zijn te doen. En dat is ook wel vaak een informatieavond. Maar daardoor missen we eigenlijk ook hele groepen inwoners waarvan we de mening eigenlijk helemaal niet horen. Dus dan loop je eigenlijk het gevaar dat je van een kleine groep, en jullie kennen het allemaal, van de mensen die vooraan staan en vaak dan ook nog tegen zijn, dat je die alleen maar hoort. En het stille midden, zoals we dat eigenlijk altijd noemen, dat je eigenlijk helemaal niet weet wat die vinden. En voor jullie als raad in de besluitvorming is dat natuurlijk niet fijn. Wat ik zeg, dan heb je dus een beperkt bereik. En wat ik heel erg merk in de organisatie is ook behoefte aan een methodiek, aan een stappenplan, aan goede instrumenten om in te zetten. En dat hangt eigenlijk wel samen met het laatste punt. De ambtelijke capaciteit is ook nog best beperkt. Als je een participatietraject echt goed wil doen, dat vraagt heel veel zorgvuldigheid. En Maar ja, heb je de instrumenten goed ingericht en kun je die makkelijker inzetten, dan scheelt dat in ieder geval in de uitvoering. Ja, dus dat is eigenlijk wel de hoofdlijn die zo ontstaat. En ik wil je ook even, ja, dit is niet te lezen voor jullie natuurlijk. Ja, het zit dadelijk natuurlijk wel in de presentatie, dus dan kun je dat nog nakijken. Maar wij hebben in Doetinchem een abonnement op de citizens profielen. En dan kun je kijken wat voor type inwoners hebben wij en op welke manier willen zij eigenlijk betrokken worden. En willen ze überhaupt betrokken worden. Nou, dat is een indeling. Nou ja, het zijn natuurlijk hokjes, maar soms kan hokjes denken ook helpen. En dat zijn dus 8 type Nederlanders waarmee gewerkt wordt. En ik wil er een paar benoemen waar jullie vast wel meteen een beeld bij hebben. Van ikgerichte starters, drukke gezinnen. Dat zijn natuurlijk de mensen die over het algemeen weinig tijd hebben. En die nou ja, niet zo snel naar een informatieavond zullen komen. Die moet je s'avonds om 8 uur mobiel bedienen. De groep alerte families, dat is ook een grote groep in Doetinchem. Die zijn, nou ja, die voelen zich eigenlijk heel weinig betrokken bij de samenleving, hebben ook wantrouwen naar de overheid. Wil je daar iets mee, dan moet je kijken, ben je als overheid dan wel de goede afzender? Of moet je dat dan samen doen met anderen? Nou, al deze groepen, want dat is eigenlijk wel de essentie van dat verhaal, van hebben ze hun eigen stijl van communiceren, van onderwerpen die zij belangrijk vinden, zorgen die zij hebben, die moet je verschillend benaderen. Dus het is heel belangrijk om te beseffen in de strategie die je uitzet op een vraagstuk. En als we kijken naar de cijfers in Doetinchem. En daar zie je eigenlijk twee grote. Die rechter pijlers, zeg maar, dat zijn de cijfers van Doetinchem. En die linker kolommen, dat zijn de landelijke cijfers. En in Doetinchem hebben we dus twee hele grote groepen. En dat zijn de stille overlevers en de alerte families. En stille overlevers, dat, nou ja, dat zegt het eigenlijk al. De mensen die moeilijk rondkomen. Dus die hebben ook niet zoveel ruimte voor onderwerpen die wat verder van hun afstaan. Gebeurt er iets in de straat? Nou, dan zullen ze waarschijnlijk nog wel geneigd zijn om daarover mee te praten. Dat heel dichtbij, heel concreet. Maar is het wat verder weg? Dan denken ze, nou, geef mijn portie maar een fikkie. Ik heb wel wat anders te doen. De groep die we zien op de informatieavonden, dat zijn de reactieve empty nesters. Dus de mensen die tijd hebben, waar de kinderen het huis uit zijn, betrokken inwoners. Ik geloof dat iemand zich daarin herkent hier. Die zien we vooral op informatieavonden. Dat is natuurlijk niet helemaal zo zwart-wit, hè. Het is ook afhankelijk van het onderwerp. Maar de essentie wat ik hier dus eigenlijk mee wil vertellen is, kijk wat we willen. We willen verschillende meningen ophalen. Dus we hebben meer variatie in de middelen nodig die we inzetten. Nou, ik heb ook even gekeken naar wat gebeurt er nou buiten ons in het land. Nou, vertrouwen in de overheid is laag. Nou, dat is niet nieuw, neem ik aan. We hebben natuurlijk ook gezien in de laatste verkiezingen bij de provinciale staten. Nou, aantal mensen dat niet mee of kan doen, mee wil of kan doen, dat neemt helaas ook steeds verder toe. Niet voor niks natuurlijk dat het thema van de verkiezingen bestaanszekerheid is. En nou ja, en dat raakt natuurlijk ook aan die groep stille overlevers, wat ik net liet zien. Inwoners nodig om vraagstukken op te lossen. Nou, dat zien we natuurlijk ook heel erg bij de klimaatambities. Hebben we het over het verduurzamen van onze woningen. Nou, daar gaan wij niet eens over als overheid. Daar kunnen wij stimuleren, faciliteren, met inwoners samenwerken om daar doelen te behalen. Inwoners zetten vaker zelf initiatieven op. Dat gebeurt hier ook, maar in sommige plaatsen nog wel veel meer. Misschien aardig als ik nog heel even terugga naar dat plaatje. Daar zien we de idealistische globalisten, de paarse balk. Nou, daar hebben we in Nederland is er gemiddeld 9%. Wij hebben daar 1% van in Doetinchem. Dat zijn eigenlijk de mensen die samen voedselcoöperaties opzetten, energiecoöperaties. Die dus zelf echt wat uit de grond stampen en de overheid eigenlijk, nou ja, maar minimaal nodig hebben. Die regelen het zelf wel. Maar nou ja, die groep is dus niet heel groot in Doetinchem. Maar hier worden natuurlijk ook wel initiatieven opgezet. Gelukkig. Nou, participatie is heel erg in ontwikkeling. In het land zijn burgerberaden echt helemaal hot momenteel. Nou, het is niet het ei van Columbus, denk ik. Daar kun je ook allerlei kanttekeningen bij maken. In de gemeente Zeist zijn ze bijvoorbeeld bezig met een burgerberaad over de jaarwisseling. Provincie Gelderland heeft een burgerberaad gehad over het klimaat. Nou, in Deventer gaat er ook iets starten met het klimaat. Nou ja, ik denk altijd, het vraagstuk moet leidend zijn. En of daar dan een burgerberaad bij past, is vraag 2. Dus niet een burgerberaad gaan doen omdat het toevallig zo hip is allemaal momenteel. Nou, toename wettelijke verplichtingen. Nou, de omgevingswet is hier bij jullie natuurlijk ook al een aantal avonden aan bod geweest. En er komt nog een nieuwe wet aan, wet versterking participatie op decentraal niveau. Nou, daar mag je wel even op oefenen. En ook daar zitten weer wat verplichtingen in voor ons. Dan moeten we bijvoorbeeld een participatieverordening gaan maken. De inspraakverordening moet verbreed worden naar inspraak- en participatieverordening. We moeten wat gaan vinden van het uitdagerecht. Dus ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar dan mogen dus inwoners ons dus uitdagen om taken die wij uitvoeren over te nemen als zij dat goedkoper of beter kunnen. Nou, daar moeten we nog wat van gaan vinden met elkaar. Hè. Op welke onderwerpen willen we dat dan? En begrenzen we dat dan financieel? Of nou, daar is van alles van te vinden. Nou, dat gaan we vanavond allemaal niet doen. Dat heb ik voor volgend jaar geagendeerd met jullie. Maar dat zit er allemaal aan te komen. Dat beleidsplan, daar heb ik 3 sporen nu opgenomen. En dat is eigenlijk afhankelijk van degene die verantwoordelijk is voor het traject. Het eerste is waar wij zelf aan zet zijn. Onze eigen plannen, projecten, waar wij zelf de kaders bepalen en die we zelf uitvoeren. Dat is 1 spoor. Het volgende spoor is initiatieven vanuit de samenleving. En in participatietaal heb je het dan over overheidsparticipatie. Dus initiatieven van buiten die bij ons komen, waar wij dus worden gevraagd op onze rol te nemen. En die zitten dan veel meer in ruimte geven, faciliteren, stimuleren. Nou, daar hebben we nu bijvoorbeeld het Nobelfonds voor en de ideeënmarkt, jullie eigen instrument. Nou, daar kunnen we misschien nog veel meer van maken. Daar ook stappen te zetten om dat nog verder te professionaliseren met verschillende partijen in de gemeente. Het traject wat natuurlijk in de vanuit de omgevingswet heel erg speelt. Projectontwikkelaars die hier willen gaan bouwen. Een appartementgebouw, een zonnepark, windparken. Opvang, al dat soort trajecten. Waar zij dus aan de lat staan om het participatietraject te doen. Maar waar wij natuurlijk wel willen dat ze het graag goed doen. Dat onze inwoners op de juiste manier betrokken worden, ook bij die trajecten. En ik heb wat ik hoor, zo terughoor, is dat dat stuk bij jullie ook vaak het nou ja, meeste vragen oproept. Dan krijg je zo'n verslag voor je. En hoe beoordeel je dat dan? En wat doe je daar dan mee? En wanneer vind je dat dan goed en wanneer niet? Dus dat is ook een onderdeel in het beleidsplan. En eigenlijk willen we dus op al deze 3 onderdelen stappen gaan zetten. En voor onze eigen projecten zit hem dat met name in het beter organiseren. Dus dat we dus, we willen graag gaan werken met de methodiek van relevant gesprek. Mensen daarvoor opgeleid worden. Dat we ervoor zorgen dat er in onze trajecten genoeg ruimte is. Want ja, wil je een participatietraject doen, dan moet er wel wat te kiezen zijn. Hè? En dus dat beter op orde brengen. Nou, wat ik net al noemde voor de initiatieven. Dat een stapje verder professionaliseren. En die projectontwikkelaars ook nog meer gaan faciliteren. Nu hebben we zo'n handreiking en een checklist. Nou, daar kunnen we ook nog een stap in maken om dat nog wat beter te doen. Nou, ik ben er nu ook, hè. Ik kan deze partijen ook ondersteunen. Dus dat we zo gaan bouwen op al die vlakken met elkaar. Nou, die uitwerking daarvan, dat ziet u straks allemaal in het beleidsplan. Nou, wat Patrick ook al even zei, hopelijk dit jaar nog bij jullie ligt ter besluitvorming. Maar ik denk dat het goed is voor vanavond dat we dan wat meer inzoomen op de rol van de Raad. Nou ja, dit heb ik net al even gezegd, hè. Efficiënter werken, gezamenlijk leren ontwikkelen, aansluiten bij de tijdsgeest, nou, en aanboren van de energie die er is in de samenleving. Nou, de rol van de Raad. Gaan we daarmee verder. Nou, kaderstellend, volksvertegenwoordigend, controlerend. Wat betekent dat dan met betrekking tot participatie? En welke instrumenten heb je dan eigenlijk als raad? Ik denk dat het goed is als ik even naar de volgende sheet ga. Kaderstellen. De instrumenten die jullie hebben is het participatiebeleid wat jullie gaan vaststellen. De participatieverordening die ik net al even noemde. Die er dan nog aan zit te komen. En de raadsvoorstellen. Startnotities, nota van uitgangspunten die bij jullie langskomen. Aan de voorkant kunnen jullie de kaders meegeven hoe dat traject dan moet plaatsvinden. In raadsvoorstellen is er natuurlijk al wat concreter. Participatiebeleid en verordening, ja, dat is allemaal wat meer hoog over. En wat in die raadsvoorstellen dan enorm belangrijk is, hoe jullie de opdracht meegeven. En met name, waar in de praktijk met name altijd het, misgaat, zeg maar, is dat we niet lang genoeg stilstaan bij het waarom en waarover we die participatie dan willen. En als we die stap niet goed nemen, dan schieten we veel te snel in het met wie en hoe. En dat waarover, dat bepaalt ook welke ruimte is er. En waar zit ook geen ruimte? Is er een financieel plafond? Is er iets in de tijd wanneer het klaar moet zijn? Je kunt restricties meegeven over, bijvoorbeeld bij een herinrichting van iets, er moet 50% groen zijn. En waar het groen komt, dat laten we aan de omwonenden over bijvoorbeeld. Zo kun je natuurlijk de kaders goed meegeven. Als je de kaders aan de voorkant niet goed meegeeft, kun je aan de achterkant niet goed toetsen, is het nou naar tevredenheid verlopen. Dus dat is een belangrijk moment voor jullie. En dus ben ik straks ook wel benieuwd naar hoe jullie dat nu ervaren. Pakken we die rol ook als raad? Kunnen we dat nog anders doen of beter? Dus daar kunnen we in de groepjes heel graag over uitwisselen. Nou, dan in het kader van de Omgevingswet, daar is jullie sturingsinstrument de mogelijkheid dat je onderwerpen kunt vaststellen waarvoor participatie verplicht is. En op dit moment is de lijn ingezet om dat niet te gaan doen. Ik kan mij daar wel goed in vinden van. Participatie is niet zwart-wit, hè? Kijk, want je kunt dus wel vaststellen dat er op die onderwerpen participatie gedaan moet worden. Maar je mag niet zeggen hoe. Dat is volgens de wet, is die ruimte aan de initiatiefnemer. Daarmee kan die, helemaal theoretisch, zeggen van oké, ik doe de onderste treden van de participatieladder. Heb ik mensen geïnformeerd. We hebben 2 avonden belegd. Klaar. Nou, dat is heel zwart-wit, hè? Want de initiatiefnemer heeft doorgaans ook belang bij dat het traject goed verloopt. Dus waarschijnlijk gaat dat eigenlijk niks oplossen. Dus we zetten nu heel erg in op faciliteren, stimuleren. Dat deden we al, dat willen we dan nog beter gaan doen. Maar goed, we gaan het ook allemaal zien, hè, met de Omgevingswet. Als die 1 januari ingaat, hoe gaat dat verlopen? En misschien komt er jurisprudentie en gaan er ook nog dingen veranderen.
Dank u wel. Ja, ik vond ook inderdaad dat de wethouder Lambrechts de vorige keer goed had toegelicht waarom die keuze is gemaakt. Maar los daarvan over die invulling van de participatie. Bij grote projecten is het natuurlijk wel, ik heb ook gelezen dat het zo is dat als participatie verplicht is in sommige gevallen, en de wat grotere gevallen om maar even zo te noemen, dan wordt daar ook wel enige inhoud van verwacht. En dan kan wel beoordeeld worden of er aan voldoende participatie is gedaan, maar dat is natuurlijk nog heel erg ongrijpbaar. Ja. Maar daarin kan er dus wel volgens mij gekeken worden naar dat alleen even een korte informatiebrief niet voldoende is. Dat klopt toch?
Ja, dat is natuurlijk heel erg mager, hè? Dat het wel enige kwaliteit moet hebben. Ja, dat lijkt me ook een redelijke verwachting. En zo, kijk, die initiatiefnemers worden bij ons goed begeleid door procesbegeleiders. En daar wordt dat ook heel erg meegegeven. En hen wordt ook geadviseerd van wat je dan kunt doen. En tools voor aangereikt. En zodat ze dan inderdaad wel met een kwalitatief goed verslag komen. En goed inzetten op participatie. Ja. Even kijken. Nou, deze, hier wil ik niet al te lang op uitweiden. Maar wat hierin eigenlijk belangrijk is, dat het doel wat je hebt met de participatie, daaruit volgt eigenlijk de treden waar je op inzet. Als je mensen het gevoel mee wil geven van dat ze ook eigenaar zijn, omdat je misschien straks ook wel wil dat ze die speeltuin bijvoorbeeld gaan onderhouden met elkaar, of dat hondenuitloopveld of iets dergelijks, dan is het goed om aan de voorkant ook meer ruimte te geven, dat ze daar zelf ook meer zeggenschap over hebben. Dat is natuurlijk heel menselijk. Daar waar je zelf niet over meegesproken hebt en meegedaan hebt, daar voel je je ook geen eigenaar van. Wil je dat een plan verbetert door de inbreng op te halen, nou, dan zit je heel veel op raadplegen, adviseren, co-produceren. En het onderste deel informeren. Eerlijk gezegd, ik heb daar zelf altijd een beetje moeite mee dat nog hoort bij de participatieladder. Want het is eigenlijk gewoon netjes communiceren. Daar is het eigenlijk zenden wat je doet. Had er iemand een vraag? Nee? Oh. gedurende het participatieproces. Als raadslid kun je natuurlijk deelnemen aan de bijeenkomsten die georganiseerd worden. Ik weet niet of u dat doet of niet op dit moment. Kunnen we straks natuurlijk in de groepjes ook nog over hebben. Waarom wel, waarom niet. Het is dan wel handig om als toehoorder daar te zijn. Vooral om te luisteren, wat zijn nou die zorgen en wensen van de bewoners. Dan krijg je zelf ook een beeld van hoe het verloopt. En heb je niet alleen maar het droog verslag aan het eind. Nou, ambtelijk of vanuit college kan natuurlijk af en toe een terugkoppeling worden gedaan. Kun je natuurlijk ook om vragen. Proactief informatie ophalen. Je kunt dus een vergadering houden in de wijk of daar waar het traject loopt. Mensen actief uitnodigen om te vragen hoe gaat het en wat vinden jullie ervan. Dus zo zijn er wel mogelijkheden om ook vanuit die volksvertegenwoordigende rol in die tussentijd wat te doen. Nou, aan het eind, bij het controleren. Nou, wanneer is het dan succesvol verlopen? Nou, als het onze eigen plannen en projecten gaat, nou, ik vertelde het net al even. Als je aan de voorkant die kaders goed stelt, kun je daaraan toetsen. Die trajecten van initiatiefnemers, wanneer is dat succesvol? Ja, is dat als iedereen het ermee eens is? Nou, dat is een. Dat zouden we wel graag willen, maar dat is eigenlijk een uitkomst. Dat kan een uitkomst zijn van een zorgvuldig proces. Het gaat bij zo'n traject veel meer om, heeft die initiatiefnemer dat traject zorgvuldig doorlopen? Dus misschien moeten we dat wel meer gebruiken dan succesvol. Is er serieus inbreng gevraagd en ruimte gegeven en de zorgen en wensen die geuit zijn, geprobeerd om dat mee te nemen in het plan? Daar gaat het eigenlijk om. En natuurlijk kunnen er aan het eind mensen zijn die er dan niet mee eens zijn. Dat blijft. En dan blijft er ook altijd nog de formele mogelijkheid om de weg van de inspraak te volgen. En dat is natuurlijk voor een raad ook lastig, zoals vorige week natuurlijk ook aan de orde was. De inspreker die je hoort, dat zijn de mensen die dan meestal tegen zijn. Ook daar hebben jullie dus het stille midden niet gehoord. En dan kan het voor je eigen beeldvorming, doet dat ook wat. Dus ja, dus dat is altijd wel belangrijk om te beseffen van, goh, wie heb ik nu gehoord en wie heb ik ook niet gehoord. Dus het is goed om nou ja, ook dat ook in het achterhoofd te hebben. Nou, tot zover de theorie. En dus nu willen we graag naar een stukje praktijk. En die zal Rob toelichten. Omdat ik er in die tijd ook nog niet bij was. Dus het is heel fijn als jij dat wil doen.
En vind, goed als ik hier, vind het goed als ik hier blijf zitten? En dat jij even wat sheets doorzet op het moment dat het nodig is?
Ja, ik vind dat prima wat jij wil.
Ja, oké, prima. Ik behandel een paar casussen die daadwerkelijk aan de hand zijn geweest in de raad. En dat is om jullie warm te laten lopen voor de sessies zo dadelijk. Als jullie in drie groepen uiteengaan en met elkaar gaan praten over hoe kunnen wij onze rol nou eigenlijk goed invullen. Bij participatieprocessen of na afloop van participatieprocessen. En dat sluit aan bij het verhaal wat net verteld is. Waarin ook al wat ideeën zijn naar voren zijn gebracht over wat is nou belangrijk voor de raad. Met die drie deling, de drie rollen van de raad. Ik begin met casus van het aanvalsplan Binnenstad. Dat is een casus die al langer geleden is. En die waarvan waarschijnlijk maar een paar mensen van jullie daadwerkelijk bij betrokken was als raadslid. En toch wil ik hem behandelen, omdat daar nog wel iets aardigs over te vertellen is als het gaat om participatie. En ook voor jullie aardig om over na te denken, wat betekent dat nou voor onze rol? Ten eerste, dit aanvalsplan was een eigen initiatief van de gemeente. Dat is zo dadelijk anders met de andere twee casussen die ik zal behandelen. Daar is het initiatief van een derde partij. Eigen initiatief gemeente. Dat maakt dat het makkelijker, en dat heeft Marieke net ook verteld, gewoon makkelijker om de kaders te stellen, want die stel je zelf, aan jezelf. Dat is makkelijker. Dat is in dit geval gebeurd. Ik heb hier gezet beleidsinhoudelijk kader. Ik heb eigenlijk drie verschillende soorten kaders benoemd. Beleidsinhoudelijk kader, procesinhoudelijk kader, participatiekader en financieel kader. Dat zou je eigenlijk altijd terug moeten zien bij de kaderstelling rondom initiatieven van de gemeente zelf of van derden. Het beleidsinhoudelijke kader hier, ik heb bijgezet het rapport Hospice, dat is niet helemaal juist. Eigenlijk zijn er verschillende kaders. Het is begonnen, als ik het goed zeg, Tessa, als ik het niet goed zeg, moet je me corrigeren, want jij weet het veel beter dan ik. Het is begonnen bij het coalitieakkoord, dan moet ik even nadenken, 2014-2018. Daar is opgenomen dat er wat met de binnenstad zou moeten gebeuren. Om de binnenstad ook aantrekkelijk te houden voor niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren. En dat het college, of de coalitie moet ik eigenlijk zeggen, het heel belangrijk vond dat het in een participatief proces zou gebeuren. Als gevolg daarvan is Hospice aan de slag gegaan. Gert-Jan Hospice heeft een onderzoek gedaan naar onze binnenstad. En daar heeft hij een mooi rapport over doen laten verschijnen. Dat rapport is hier neergelegd. Met een werkwijze om dat uit te werken in een visie. Om vervolgens, en dat is de stap daarna, om die visie uit te werken in een uitvoeringsagenda. De vertaling van het verhaal van Hospice naar visie en de vertaling van de visie naar uitvoeringsagenda is alle twee in een participatief proces gebeurd. En dat betekent ook dat in eerste instantie dat rapport van Hospice het beleidsinhoudelijke kader gaf. Later was dat de visie, beleidsinhoudelijke kader. De besluiten die de raad toen genomen heeft, hebben ook de kaders gesteld voor de participatie. En het aardige bij deze casus is dat er voor het participatieproces, moet ik erbij zeggen, voor het participatieproces er geen financieel kader gesteld is. Het is wel zo dat, en dat vind ik het aardig om dat te noemen, omdat dat wat speelruimte geeft. En de vraag ook aan jullie is, om straks misschien dat te bespreken of dat wel of niet handig is. Bij het vaststellen van de visie op de binnenstad, die overigens de mooie titel had, hoofdstuk van Doetinchem, hoofdstad van de Achterhoek. Wat natuurlijk heel veel reactie opriep in de Achterhoek. Hoofdstad van de Achterhoek. Die is vastgesteld, die visie, op 5 november 2015. En waarom zeg ik 5 november? Omdat dat de begrotingsraad is. Gelijktijdig werd de begroting ook vastgesteld. En in die begroting is verdeeld over een viertal jaren €1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor dit project Binnenstad. Daarmee zou je kunnen zeggen, dus is financieel kader gegeven. Ja, voor de afweging die uiteindelijk gemaakt moest worden. Nee, niet voor het participatieproces. Want alle werkgroepen die aan de slag gingen, die hadden niet als kader meegekregen. Jongens, jullie mogen van alles nog wat bedenken, maar het mag niet meer dan €1 miljoen kosten. Wat betekende dat? Toen die uitwerkingen kwamen en die werden uiteindelijk in de eerste uitvoeringsagenda werden die gepresenteerd. Had de raad wel €1 miljoen ter beschikking, want die was wel alvast vrijgemaakt daarvoor. Maar ja, het totaal aan projecten, nou ja, de vraag was geen idee hoeveel dat gaat kosten. Ik zeg het even heel vrij. Het waren natuurlijk allemaal ideeën en die moesten nog tot uitvoering komen. En pas bij die uitvoering zou duidelijk worden hoe duur het was. Voor de raad was dat heel moeilijk. Voor de raad was de stap 1 bij het vaststellen van de visie, waar je wel weet welke kant je op wil en waar alle ideeën wel in stonden. Maar tegelijkertijd werd gevraagd om €1 miljoen daarvoor ter beschikking te stellen. Nou, dat vond de raad heel moeilijk. Want waar gaan we dan over besluiten? Die visie was tot stand gekomen na participatieproces. Dan heb je, als ik het goed heb, zaten daar 64 ideeën in. Tessa, klopt dat? Zoiets, hè? Ja. Ja, daar wou ik even iets over zeggen. Niet over dat afwegingskader, maar daar zaten 64 ideeën in. Ja. 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 Dus daar zaten allerlei ideeën in. En eigenlijk wist je nog niet, als je dat totaal ziet, wat gaat dat nou kosten? En wat moet nou eerst? En misschien zit er een bepaalde samenhang tussen. En weet ik wat allemaal nog meer. Nou, dat was inderdaad ook helder. Ja, wat moeten we daar nou precies mee? En kunnen we tegen bepaalde dingen wel nee zeggen? Omdat er een participatieproces had plaatsgevonden. Waar iedereen heel tevreden over was. Ook in de raad. Daar kwam een mooi pakket uit van allerlei ideeën. Mooie visie. Ja, en moeten wij nu daar ja tegen zeggen? Of kunnen wij tegen, nou niet eens tegen het geheel, maar wel tegen onderdelen nee zeggen? Nou, dat is dezelfde discussie is gevoerd bij de uitvoeringsagenda. En daar heeft de raad volgens mij ook wel de goede beslissing genomen. En dat maakte ook dat volgens mij dat financiële kader voor het participatieproces ook niet zo belangrijk was voor dit project. Omdat dat de handen vrij maakte voor de raad om zijn eigen prioriteit te stellen tussen totaal aan ideeën wat naar boven kwam en wat uitgewerkt werd in die agenda, uitvoeringsagenda. Dus ja, een goed beleidsinhoudelijk kader. Ja, een goed procesinhoudelijk kader. Nee, geen duidelijk financieel kader. En de vraag is, ik zeg, volgens mij was het voor de raad handig om uiteindelijk keuzes te kunnen maken. Maar er lag de vraag ook wel onder, waar de raad toen wel mee worstelde. Er komt uit het participatieproces komt iets waar iedereen tevreden over is. Wij zijn tevreden ook over het proces, dus niet alleen over de uitkomst, maar ook over het proces. En kunnen we dan nog nee zeggen? Nou, dat is een interessante vraag. Die hoeft nu niet beantwoord te worden, maar dat is wel een vraag die steeds weer tegenkomt bij dit soort processen. De vraag daarbij is, moet of kunnen raadsleden ook participeren in dat hele proces? Als ik me goed kan herinneren, hebben er ook raadsleden geparticipeerd? En was dat ook geen probleem? Maar toch is het de vraag. Aan de ene kant ja, want elk raadslid is ook gewoon inwoner van Doetinchem. En waarom zou die niet kunnen meedenken over allerlei ideeën? De andere kant is, nee, natuurlijk kan een raadslid dat niet. Want die is ook raadslid en die moet er uiteindelijk over besluiten. Dan heb je twee petten op die niet helemaal passen bij elkaar. En kun je op het ene moment misschien voor jezelf wel op het ene moment de pet van inwoner hebben. En op een volgend moment de pet van raadslid. Maar is dat dan wel duidelijk voor je medeparticipanten of überhaupt voor inwoners? Dan heb je nog een tussenvariant. Dat was wat Marieke net ook zei. Je kunt als raadslid ook toehoorder zijn. Dus bij bijeenkomsten gaan zitten. Er waren allerlei werkgroepen die hadden allerlei bijeenkomsten. Nou, daar kun je bij gaan zitten om te kijken hoe gaat het. Dan heb je geen inbreng, maar dan weet je wel, dan voel je wel hoe erover gesproken kan worden. Nou, dat zijn drie varianten. Ik denk dat het ook goed is om daarover na te denken bij dit proces, maar zo dadelijk ook bij de casussen die ik hierna behandel. Dus waarom is aanvalsplan binnenstad interessant? Als het gaat om de kaderstelling, moet je nou overal kaders overstellen? Of is het soms ook handig om, en dan had ik met name hier het financiële kader, om wat ruimte te laten? En de tweede vraag hierbij, gewoon, hoe ga je als raad om met je eigen rol? Kun je mee participeren of moet je je daar verre van houden? Dat is de casus aanvalsplan binnenstad. Ja. Dan hebben we de casus Zonnepark Baarseweg en Zonnepark Heislagseweg. De laatste is natuurlijk helemaal recent, want die zit op dit moment in besluitvorming. Die andere is iets ouder, maar ook nog niet zo heel lang geleden. Anders dan de binnenstad, hier is een derde partij initiatiefnemer. Dat maakt het ook wat anders. Dat betekent dat de kaderstelling ook soms wat algemener is. En algemener bedoel ik dat de gemeente, college en raad daar ook op sommige aspecten minder invloed op heeft. Nou, de kaderstelling bij deze casus is in eerste instantie de bijzonderlijke kaderstelling, de kadernota duurzame energieopwekking in Doetinchem, die ondertussen opgenomen is in de RES 1.0 en waar ook op basis van besluit van de raad ook wat beperkingen aangebracht zijn, met name voor zonneparken en windparken. Dat is jullie allen wel bekend, maar dat geeft het beleidsinhoudelijke kader. En dat beleidsinhoudelijke kader geeft aan dat er op dit moment op vier plekken in Doetinchem zonneparken gerealiseerd kunnen worden. Die kadernota duurzame energieopwekking geeft ook het proces inhoudelijke kader, participatiekader. Want daar staat een stuk tekst in over participatie die gewenst is. Gewenst zeg ik omdat verplicht is wat lastig. Marieke heeft er net ook wat over gezegd in het kader van de Omgevingswet. Verplicht is wat lastig, maar wel gewenst. En vanuit dit beleidskader probeert men vanuit de gemeente initiatiefnemers ook enthousiast te maken om participatie te laten plaatsvinden. Om zo ook te zorgen dat een plan verbetert en geaccepteerd wordt door omwonenden. En dat helpt initiatiefnemers natuurlijk ook. De kadernota duurzame energieopwekking geeft daar de kaders voor. Dat zijn vrij ruime kaders. Dus dat zegt vooral, dan zeg ik het even heel zwart-wit, participeer, want dat is goed. Daarnaast hebben we de handreiking participatie, Marieke had het er net ook al over. Dat geeft iets meer aan van een handvat voor initiatiefnemers om wat moet je nou doen om participatie goed vorm te geven. Maar ook dat is vrij algemeen. De vraag is of dat heel erg is trouwens. Maar dat is een vraag die jullie jezelf ook moeten stellen. En ik zal zo dadelijk iets zeggen over deze casus om te laten zien hoe dat uitgewerkt is. Nou, financieel kader is niet gesteld, is ook helemaal niet nodig, want dat is gewoon aan de initiatiefnemers. Die moeten het financieel rond zien te krijgen. En als dat goed is, dan is het prima als zij dat voldoende vinden. Even inhoudelijk over dat participatiekader. Baarseweg is een mooie casus in dat geval. De Baarseweg, ik zeg het even vanuit zoals ik het gezien heb, daar is de initiatiefnemer aan de slag gegaan. Die heeft een participatieproces opgezet, een beetje zoals wij het ook wilden. Wij is de gemeente. En er is een werkgroep bij elkaar gekomen en die heeft meegedacht over het plan. Daar kun je op twee verschillende manieren naar kijken wat daar gebeurd is. Eén, heeft dat geleid tot wijzigingen van het plan? Wijzigingen die ook voor degene die geparticipeerd hebben, de participanten ook acceptabel. Prima gevonden werden. En twee, is het proces eigenlijk goed verlopen? Nou, als je kijkt naar de casus Baarseweg, dan kun je volgens mij concluderen, dat zal misschien niet iedereen het helemaal mee eens zijn, maar dat is wel de afdronk die ik ervan had, is dat het plan, het oorspronkelijke plan, aangepast is op basis van de participatie. En ook, in elk geval door een deel van de participanten, ook zo aangepast is dat zij dachten van, ja, dat is zo kan het. Dat zou kunnen. Als je kijkt naar het proces, dan zie je dat ondanks die wijziging in het plan en de acceptatie daarvan, de participanten, die werkgroep, op enig moment heeft gezegd, wij willen niet meer met de initiatiefnemer in gesprek. Wij vinden dat het proces niet goed verloopt. En die hebben zich teruggetrokken. Dat is ook de discussie die hier in de Raad heeft plaatsgevonden rondom dit zonnepark. Ja, hoe moeten we dan hiermee omgaan? Kunnen we nou concluderen dat de participatie wel of niet goed gegaan is? Nou, als je kijkt naar het plan, zou je kunnen zeggen, ja. Maar als je kijkt naar het proces, nee, dat is niet goed gegaan. Nou, en dan is de afweging, hoe moet je daarmee mee omgaan? Ik zelf denk, maar dat is mijn particuliere mening, dat vooral het plan belangrijk is. Tenzij het hele proces echt gewoon uit de hand gelopen is. Maar ja, dan is het plan ook niet goed, lijkt mij. Dus dat moet, van alle twee kanten moet er toch wel iets positiefs gebeurd zijn. De gemeente overigens, en met gemeente bedoel ik ambtelijke organisatie en college in dit geval, die hebben ook wel geleerd van de Baarseweg. En hebben gedacht van ja, in het vervolg moeten we ook wat onze advisering over hoe het proces vormgegeven zou moeten worden, iets strakker maken. Dat wil zeggen, zij, vanaf dat moment adviseren zij om te werken met een onafhankelijk voorzitter. Bij participatiebijeenkomsten, een onafhankelijke secretaris. De verslaglegging, dat was hier bij de Baarseweg. Zeg het maar, Jesse. Ja, zeg het maar. Oh. De verslaglegging, dat was bij de Baarseweg ook aan de orde. Zorg ervoor, is het advies van de gemeente, zorg ervoor dat die verslagen ook goedgekeurd worden door de participanten. En wat de gemeente tegenwoordig ook doet, zorgen dat iemand van de gemeente zelf, dus over het algemeen een ambtenaar, maar dat kan bij bepaalde omstandigheden ook een wethouder zijn, die aanwezig is bij bijeenkomsten, om te zien wat daar gebeurt, om eventueel toelichting te geven op aspecten waar vragen over zijn en die bij de gemeente liggen, en ook een oordeel en misschien ook wat invloed te kunnen uitoefenen om het proces goed te laten verlopen. Dus dat heeft men daarvan geleerd. Maar goed, het roept de vraag dus wel op, hoe kom je nou tot een goed oordeel? In elk geval, door te kijken naar hoe is het proces verlopen, hoe hebben de mensen die geparticipeerd hebben dat ervaren, en aan de andere kant, wat is het effect geweest op het oorspronkelijke plan, en hoe ervaren de participanten dat? Baarseweg, daar zijn jullie uiteindelijk uitgekomen. Jesse, stel je vraag, want ik vergeet het weer.
Dankjewel. Ja, ik vroeg me even af, want je zet ons natuurlijk zowel aan het denken van wat kunnen we ervan vinden wanneer er inhoudelijk is geparticipeerd. Alleen onder de omgevingswet is het college bevoegd gezag om te beoordelen over aanvragen. En in principe gaan zij dan ook over of er voldoende is gedaan aan participatie. Dus ik was wel heel erg benieuwd, en misschien heeft de wethouder daar ook wel een reactie op of ambtelijk, maar hoe die verstandshouding voor zich wordt gezien. Want ja, in eerste instantie ligt het dus denk ik bij het bevoegd gezag.
Ik heb geen antwoord op deze vraag. Patrick schudt ook van nee. En ik denk dat we die vraag moeten meenemen. En dat de mensen van de omgevingswet daar antwoord op zouden moeten geven. Marieke zei net van er is mogelijkheid om participatie verplicht te stellen bij bepaalde projecten. Zeg maar eventjes onder de omgevingswet. Volgens mij, ik wou zeggen dat we binnenkort weer een bijeenkomst hebben over de omgevingswet, maar dat is denk ik niet zo, want dat is omgevingsvisie, hè? Dat is omgevingsvisie. Maar deze vraag kunnen we meenemen en proberen te laten beantwoorden. Ja? Ja, eventjes deze afmaken, want ik was nog niet helemaal klaar, want jij had het over vorige week en daar wou ik ook nog iets over zeggen. De Baarseweg is helder, hè? Daar zit het vraagstuk in, hoe beoordeel je het nou? Naar twee kanten, proces en uitkomst. De Heislagse weg, die is vorige week beeldvormend geweest, die kun je op dezelfde manier bekijken. Ook de kaderstelling is natuurlijk hetzelfde. En daar zie je dat, ook daar kun je zien aan de stukken en alles wat erbij zit, dat het proces, dat participatieproces, nou, dat ziet er wel best aardig verlopen is. Met het goed effect dat het plan, oorspronkelijk plan, aangepast is. En dan ontstaat de verwarring omdat er een omwonende bij de beeldvormende raad komt inspreken en zegt, ik ben het totaal niet mee eens. En er wordt helemaal niet naar mij geluisterd. Ik noem dat verwarrend. Dat vond ik namelijk. Ik keek mee en ik dacht van, oh, wat gebeurt hier nou? En hoe moet je dat beoordelen? Nou, ik zag die verwarring ook bij jullie. Die inwoner wekte de indruk alsof het participatieproces niet goed was. Ik keek ernaar en ik dacht, dit gaat helemaal niet over participatie, dit gaat over kaderstelling. Die persoon en een aantal van jullie bij de beeldvormende raad was het daarmee eens. Die vond eigenlijk het kader niet juist. He, dat wat in de kadernota duurzame energieopwekking staat, namelijk we gaan een aantal zonneparken ontwikkelen. Ja, dat kan, want dat is het kader, dat kan dan in zo'n participatieproces natuurlijk niet ter discussie gesteld worden. Dat kan wel, maar dan moet je het kader gaan veranderen. En zoals we het al zeggen, in de wedstrijd kun je de spelregels niet wijzigen. Dat kan in dit geval natuurlijk ook niet. Dus daar waar die persoon een beetje de indruk wekte alsof hij niet gehoord was, want zijn standpunt was niet naar voren gekomen, en een aantal van jullie dat ook wel een klein beetje daarmee eens waren, keek ik ernaar en dacht ik, maar dit gaat niet over het participatieproces. Als je kijkt naar het participatieproces, dan zijn weer dezelfde vragen van belang. Wat is er nou gebeurd in dat participatieproces? Is het plan aangepast? En zijn de participanten daar tevreden over? En de tweede, hoe is dat participatieproces verlopen? Hans.
Maar het wil toch niet altijd zeggen dat wanneer dus de plan aangepast is, dat dan het participatieproces automatisch gelukt is. Want dat kan natuurlijk ook niet.
Nee, maar daarom vond ik de Baarsweg een mooi voorbeeld waar die twee uiteenliepen. En hier is dat minder. Ik vond deze persoon die stapte is buiten het participatieproces gebleven. Maar je hebt gelijk natuurlijk. Er kan een proces doorlopen zijn waar onvrede over is, zie de Baarsweg, en waar de uitkomst waar men toch tevreden over is. En dan is het aan jullie om de afweging te maken, wat vond ik het belangrijkste. Dat geldt hier natuurlijk ook voor. Ook hier moet je met deze inbreng, maar ook met de inbreng van anderen, en dan kom ik bij de laatste vraag en dan rond ik af, Marieke. Hoe komt de Raad tot een oordeel over die participatie? Nou, door naar die twee dingen te kijken, dus hoe is het proces verlopen en hoe is het plan aangepast, maar vooral informatie te krijgen hoe de participanten dat ervaren hebben. En die informatie verkrijg je vanuit verslagen, goedgekeurde verslagen, gesprekken met de participanten, door zelf aanwezig te zijn als toehoorder. Dat hoeft natuurlijk lang niet overal, hè, maar dat kan. Door zelf aanwezig te zijn als toehoorder en door mensen uit te nodigen of in elk geval de mogelijkheid te bieden om in te spreken bij beeldvormende raden. En zo probeer je een goed beeld te krijgen. Goed. Hier laat ik het bij, want de rest mogen we jullie zo dadelijk met elkaar bespreken in de diverse groepen. Marieke.